Waarom is het belangrijk, zeg maar, dat wij hier aandacht aan moeten blijven besteden? Witte mensen zeggen ook tegen mij, van ja, maar het is zo lang geleden. Het is een paar honderd jaar geleden. Ik bedoel, waarom?
Als ik zeg Nederland inclusief, wat komt er dan bij jou als eerste naar boven? Dit is de podcast van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Rabin Baldeusing gaat in gesprek over alle facetten die volgens jou en de gasten bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin gelijkwaardigheid gedragen wordt. En in deze podcast gaan we verder dan alleen constateren door juist een brug te slaan naar concrete stappen die jij, ik, de samenleving en overheid vandaag al kunnen zetten.
En aan tafel heb ik Mitchell Esaias, de grote inspirator hier in Amsterdam als het gaat om Black Awareness, om het maar zo te zeggen, met je Black Archives, maar natuurlijk ook met het Suriname Museum. Mitchell, fijn dat je in ieder geval dit gesprek even met mij wilt doen. En laten we kijken in hoeverre we in ieder geval onze luisteraars mee kunnen pakken. Want kijk, we hebben natuurlijk over inclusief onderwijs vandaag met elkaar gehad. Een vrij weerbarstig terrein. Maar ja, dan ben ik natuurlijk als nationaal coördinator op zoek naar wat concrete tools. En een van de dingen wat jou boeit is, want dat hebben jullie tegen mij eens een keertje eerder gezegd, zorg ervoor nou dat het lesmateriaal wat inclusiever wordt. Kun je dat even toelichten? Waarom stoort dat jou heel nadrukkelijk?
Ja, zeker. Ik weet zowel uit persoonlijke ervaring als uit onderzoek dat lesmateriaal van basisonderwijs tot hoger onderwijs en alles ertussenin relatief eenzijdig is. Ik gebruik vaak het voorbeeld van mijn eigen periode op de middelbare school. Moesten we heel veel leren over de geschiedenis, de verlichting. Iets wat men toen nog de Gouden Eeuw noemde, Tweede Wereldoorlog. Maar we leerden helemaal niks of heel weinig over bijvoorbeeld Suriname, het Caribisch gebied, koloniaal verleden en slavernij. En ja, het probleem daarvan is dat je daarmee de eerste een stuk van de Nederlandse geschiedenis die meegeeft aan verschillende generaties jongeren. En daardoor ook bijdraagt aan een gebrek aan historisch besef. En niet alleen historisch besef, maar ook een gebrek aan begrip voor jouw medemens. Omdat die geschiedenis, die koloniale geschiedenis, nog een erfenis heeft in de huidige maatschappij. We hebben het vandaag uitgebreid over gehad. Verschillende vormen van uitsluiting, discriminatie en racisme. En ik geloof en onderzoek toont dat ook aan, dat als je weet waar dat soort problemen vandaan komen, dat je het ook beter kan voorkomen en of bestrijden.
Ja. Maar Mitchell, waarom vind je dit echt zo belangrijk? Het thema van discriminatie en racisme, laten we zeggen een inclusief Nederland.
Ja.
Waarom vind je het belangrijk dat wij gewoon als samenleving daar oog voor moeten hebben?
Nou, het is denk ik een basiswaarde in een democratie. Gelijkwaardigheid, gelijke behandeling. Nou, net letterlijk na het event heb ik even staan napraten met een aantal mensen die ik ken.
Ja.
Die van plan waren of zijn. Ze twijfelen nu of ze morgen moeten deelnemen aan een, of zaterdag moeten deelnemen aan een vreedzaam protest tegen Zwarte Piet in Staphorst.
Ja.
Omdat ze gewoon te maken hebben met zware doodsbedreigingen. En de vrees hebben dat het wel eens heel erg mis kan gaan. Dus het feit dat mensen de angst hebben om van hun vrijheid van meningsuiting gebruik te maken, komt in mijn ogen voor een groot deel voort uit het gebrek aan historisch besef. En dat kan dus hele heftige consequenties hebben, zoals geweld in bepaalde gevallen.
Je bent zo lang bezig, hè? Amsterdam inclusief te krijgen, Nederland ook en zo. Ben je hoopvol gestemd?
Je moet ergens altijd wel hoop hebben. Anders, ik ben geen cynisch persoon. Ik ben van nature kritisch optimistisch. En de geschiedenis leert gelukkig ook wel dat er wel degelijk sprake kan zijn van positieve verandering, van ontwikkeling, als we ons blijven inzetten, ondanks tegenslagen, weerstand. Hè? Dus we moeten geduld hebben, met elkaar in gesprek blijven, kritisch blijven, maar vooral blijven geloven in betere mogelijkheden, als het niet voor onszelf is, voor de volgende generatie.
Maar je ziet toch wel ook wat dingen veranderen. Hè? Ik bedoel, nou, je hebt het net over Zwarte Piet gehad. Ja. Ik bedoel, wat is het? 8 jaar geleden? Ik bedoel, als ik vergelijk met 8 jaar geleden of
ja,
zo.
Zeker.
En nu, ik bedoel, afgelopen keer heb ik heel veel regenboogpieten gezien. En eigenlijk weinig Zwarte Pieten.
Ja, klopt. Hè? Dus die dat kant is, moeten we... De, ja, maar kleine dat is, successen moeten we ook vieren. Ja,
nou, kleine dan, successen. Dat is huge, of niet?
Ja, ja zeker, zeker, zeker. Ja, omdat ik net uit zo'n gesprek kom, denk van, hè,
yeah,
jammer dat het toch nog gebeurt.
Yeah.
Maar de andere kant van het verhaal is inderdaad dat in heel veel plekken, bedrijven, scholen, er wel degelijk sprake is geweest van verandering. Ook op andere vlakken. Het feit dat een heleboel steden, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en binnenkort dus ook de nationale overheid heeft aangekondigd excuses te maken voor de slavernij.
Ja, wat vind je daarvan?
Ja,
als het waar is, hè? Want het is een lekkage, zeg maar, binnen het kabinet. Hè? Als het inderdaad zo is, maar dat, ik begrijp dat het in december duidelijk wordt.
Ja, nou,
wat,
als
wat
dat
doet
zo is,
het je? Wat
als
doet
het
je?
Zo is, dan zie ik dat als een hele positieve ontwikkeling. Het is natuurlijk een hele lange periode geweest dat het echt een taboe was. En dat men zoiets had van, ja, is lang geleden, maak je daar niet zo druk over.
En, nou, ik vind het wel historisch, hoor, als het gebeurt.
Ja, het is absoluut historisch.
Ik weet niet of ik het droog hou als het uitgesproken mocht worden. Nee, maar dat meen ik serieus.
Ja.
Want precies wat je zegt, hoe lang heeft het niet geduurd om toch dat besef door te laten gaan? Ik bedoel, jullie zijn, wat is het, 25 jaar ermee bezig of zo?
Ja, ja, zelfs langer als we kijken naar de archieven, voorgaande generaties. Dus in die zin is het zeker historisch.
Ja.
Tegelijkertijd, zoals ik zei, ik blijf altijd kritisch optimistisch. Hoop ik dat het dan niet bij mooie woorden blijft, maar dat er ook een pakket van maatregelen en herstelwerk wordt aangekondigd om die ongelijkheid dat uit dat verleden voortkomt aan te pakken. Onderwijs moet daar een heel belangrijk onderdeel van zijn.
Ja, precies. Dus niet alleen een gebaar in geld, zeg maar. Althans, als dat klopt allemaal.
Ja.
Maar zorg ervoor dat het ook ingebed wordt in het onderwijs.
Exact, exact.
Dus meer aandacht voor het slavernijverleden.
Slavernijverleden, het koloniale verleden. Want met de afschaffing was het natuurlijk niet meteen koek en ei.
Maar met je, waarom is het zo belangrijk, joh? Waarom is het belangrijk, zeg maar, dat wij hier aandacht aan moeten blijven besteden?
Nou, we hebben
het van... is het. Kijk. Witte mensen zeggen ook tegen mij, van ja, maar het is zo lang geleden. Het is een paar honderd jaar geleden. Ik bedoel, waarom?
Ten eerste is het niet zo heel lang geleden. Ja, de slavernij werd weliswaar afgeschaft, maar ja, daarna startte de contractarbeid. Wat ook een enorme vorm van uitbuiting en ongelijkheid was. Mijn moeder is nog in de kolonie geboren, volgens mij ook.
Ja.
En ja, zoals ik net aangaf, die ongelijkheid is er nog steeds. Als we het hebben over onderwijs, een van de redenen dat ik of wij zijn begonnen, is dat we gewoon zagen dat er in Amsterdam bijvoorbeeld kinderen uit bepaalde wijken, Nieuw-West, Zuidoost, Bijlmer, structureel naar lagere niveaus van onderwijs worden gestuurd. En ja, als je pretendeert een land van vrijheid, gelijkheid en openheid of tolerantie te zijn. Ja, dan moet je iedereen ook op een gelijkwaardige manier behandelen. En dat is helaas nog niet zo. Dus vandaar dat wij ons hiervoor blijven inzetten.
Wanneer ben je trots op Nederland? Wanneer kun je trots zijn op Nederland?
Wanneer mijn vrienden zelfs in een plek zoals Staphorst veilig hun mening kunnen uiten over de Sinterklaas traditie. En ja, dat we niet accepteren dat ze moeten vrezen om fysiek aangevallen te worden.
Ja. Wat mij net triggerde, hè, ik bedoel, ik wil even terug naar dat inclusief lesmateriaal. Hè, daar dat heb jij net voorgezeten, hè, dus die breakout sessie. Kijk, toen op het podium aan die dame van Noordholt gevraagd werd... wat de NCDR kan doen. Nou, ze zegt, nou ja, eigenlijk heeft ze gezegd, ik heb hulp nodig. Maar wat zou jij mij adviseren, joh? Wat zou ik haar kunnen bieden, hè, vanuit jouw perspectief, om dat lesmateriaal toch zo inclusief mogelijk te laten zijn?
Nou, volgens mij is er al heel veel kennis. Binnen de samenleving zijn verschillende particuliere initiatieven die materiaal hebben ontwikkeld. Dus deze week nog door Nederland wordt beter een lesmateriaal of een lespakket slavernij gepubliceerd. Dus ik denk dat de wat grotere organisaties, instituten die dat lesmateriaal produceren, zoals een Noordhof, daarmee in verbinding gebracht moet worden, zodat ze het vanaf basisonderwijs, het hoger onderwijs, gaan includeren in de boeken die alle leerlingen, alle kinderen tot zich dienen te nemen. En het moet niet zo vrijblijvend meer zijn. Het moet echt, dat was een van de uitkomsten uit onze breakout sessie. Deze gesprekken worden al decennia lang gevoerd.
Yeah.
Dus er moet ook een bepaalde vorm van, het moet niet zo vrijblijvend zijn. Dus het moet een bepaalde eis komen, dat onderwijsprofessionals dit gaan zien als een essentieel onderdeel van hun vaardigheden, van hun competenties. En niet iets wat ze even een beetje erbij moeten doen.
Om te voorkomen dat we in deze podcast alleen over een gelijkwaardige Nederlandse samenleving praten, delen we ook graag het geluid en antwoord vanuit onze samenleving. Op de vraag: als ik zeg Nederland inclusief, wat zeg jij dan?
Dat iedereen de ander tegemoet treedt als gelijkwaardig.
Nog een lange weg te gaan.
Er is nog wel wat werk te doen. Dat iedereen zich hier thuis voelt.
Als ik denk aan Nederland inclusief, dan denk ik aan een land waarin iedereen onbeperkt mee kan doen. En aan waarin iedereen zich vertegenwoordigd ziet.
Vanzelfsprekend.
Wat ik boeiend vond, hè. Kijk, jullie zijn er al heel lang mee bezig. Kijk, jullie hebben ook een zwart manifest uitgebracht in het verleden. Onder de noemer ook van zwart manifest sprak het zwart manifest uit.
Ja.
En vooral op onderwijs hebben jullie toch wel wat indringende dingen genoteerd en zo.
Mm-hmm.
Zijn jullie er verder mee gekomen? Of is er nog veel werk aan de winkel daar?
Er is nog wel wat werk aan de winkel. En ook dat zagen we dus tijdens de breakout sessie voorbij komen. Er zijn heel veel goedwillende mensen. Individuen vaak, hè, docenten, zo nu en dan zelfs een schoolbestuurder of een schoolbestuur. Die op individueel niveau of op het niveau van één instituut wel die verandering teweeg brengt. Maar wat nodig is, is toch een wat beter gecoördineerd en integraal plan en beleid, waarbij die verandering geïmplementeerd kan worden. Het is niet makkelijk, maar het is wel nodig.
Ah, inderdaad. Nou, tot slot van dit gesprek. We zijn natuurlijk als Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme proberen wat te duwen en te trekken. We proberen ook aan te jagen. We proberen te verbinden, te waken.
Mm-hmm.
Maar vanuit jouw kant, hè, als ik jou nou zou vragen, koersend natuurlijk om het vervolmaken van een nationaal programma.
Mm-hmm.
Welke drie dingen zou je mij mee willen geven? He, van Rabin, zorg er nou voor dat dit en dit en dit in ieder geval gebeurt.
Ja. Nou, voor mij is een van de prioriteiten dus inclusief lesmateriaal. Dus, jaag de uitgeverijen aan. Jaag de schoolbesturen aan. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om dat structureel aan te pakken. Twee, die nationale excuses. Het lijkt erop dat het gaat komen. Als het komt, zorg dat het ook wordt gekoppeld aan een herstelplan. Met beleid en geld om die ongelijkheid die voortkomt uit het verleden te herstellen. En als derde, er zijn zoveel dingen. wat me ook wel heel erg aangreep vandaag was die stagediscriminatie, vooral op het MBO. Ja. Ik merk dat.
Ja, is hardnekkig. Ja.
Heel veel. Ja. Toch wel de HBOW'ers, ondanks mogelijke obstakels, zich vaak toch wel weten te redden. Maar het is ook een hele grote groep die opgeeft en daarmee dreigt. Op plekken te belanden die niet ten goede komen van de maatschappij. En waar hun talent niet ten goede wordt benut. Dus dat is zeker iets wat ik ook een prioriteit zou geven. Aanpak van stagediscriminatie, in het bijzonder op het MBO. Zodat juist die groep ook extra steun en support krijgt om het maximale uit zichzelf te halen.
Nou, fantastisch. Ja. Nou, zeer veel dank voor dit gesprek. Kijk, jullie zijn echt, wat mij betreft, heel waardevol. Blijf inspireren en blijf ook vanuit jullie kant aanjagen. Ook richting de NCDR, wat mij betreft. Want alleen samen kunnen we, denk ik, dat verschil maken.
Zullen we zeker blijven doen.
Oké, dankjewel.
Heel erg bedankt voor het luisteren. En als laatste nog even dit. Een inclusieve samenleving is iets van, voor en door ons allemaal. Heb jij een concreet idee dat hier aan bij kan dragen? Stuur dan een direct message, oftewel een DM, via Instagram of LinkedIn naar bureau NCDR. En laat ons ook nog even weten via social media of een review wat je van deze aflevering vindt.